het raakt me iedere keer weer dat ik het voorrecht heb om hem vader te noemen. Groot, heilig, aanbidding in de hemel. En ik mag hem vader noemen. En als ik spreek, dan luistert hij. Ongelooflijk. De tafels staan vandaag in een wat alternatieve opstelling. Ik ben een beetje aan het spelen van hoe kunnen we met minimale fysieke inspanning toch de zaal iedere keer klaarzetten. Want er zijn steeds minder mensen die dat kunnen door allerlei fysieke beperkingen. En het zwaarst zijn de tafels, dus ik heb vandaag de tafels laten staan en alleen maar de stoelen geschoven. Maar goed, dan weten jullie waarom het zo staat. We hebben een heerlijke tijd van aanbidding gehad. Zijn er nog mensen die een woord hebben gehad wat ze willen delen? Een woord of een beeld? Dat niet. Ja, als je een woord hebt gekregen tijdens de aanbidding voor de gemeente, oké. Ik weet niet wat dat ding is. Nee, nou, dan nemen we deze. Oh, hij ligt hier.
Ja, ik werd een aantal keren tijdens de aanbidding werd ik bepaald. En ik vroeg ook aan de Heer, moet ik dit delen? Is dit het moment? Moet ik het delen? Moet ik het niet delen? Moet ik het wel delen? Deel. Maar goed, nu is het een inkoppertje geworden, dus... Ik werd heel erg bepaald bij, ik weet niet precies waar die staat. Ik werd daar vanochtend ook al bij bepaald in het gebed. De tekst uit Maleachi over de tiende en de heffingen. Tot God zegt van test mij dan. Hè, of ik niet of ik niet de sluizen van de hemel openzet. En durven we God ook in onze financiën te vertrouwen. Hè? Durven wij daarin ook hem te volgen? Durven wij hem daarin ook heer te laten zijn? En verwachten wij ook dat hij de God is die voorziet? Hè, want de Heer zegt, ik zal in al uw behoeften naar mijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. En hij is trouw aan zijn woord. Hij doet wat hij zegt. En hij zal ons nooit in de steek laten. Hij zal ons nooit verlaten. Hij zal ons nooit afvallen. En hij zal ons zeker niet laten sterven. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de daden des Heren vertellen. Amen.
Amen. Dankjewel. Ja, op onze Vader kunnen we bouwen en we kunnen hem vertrouwen. Sander, mag ik mijn preek?
Ja, natuurlijk.
Wanneer je gaat spreken, voor de mensen, voor de onduidelijkheid. Ad zou hier vandaag staan om te spreken, maar zijn conditie deze week liep wat te wensen over, op z'n zachtst gezegd. Dus vandaar dat ik even ben ingesprongen. Ad zou vandaag spreken over Jezus centraal, zoals dat in onze visie neergeschreven is. Ik zet Jezus centraal in de ontmoeting die hij heeft met andere mensen. Dus wat dat betreft hoop ik dat het goed komt. Wanneer je gaat spreken over ontmoetingen van Jezus met mensen, dan kom je langs geschiedenissen waarvan je denkt, ah, leuk om over te spreken. Daar gaan we wat mee doen. Ontmoetingen waar Jezus heel liefdevol, heel pastoraal reageert op mensen. Of waar hij soms heel fel reageert op foute mensen, zoals fariseërs en dergelijke. Sommige ontmoetingen zijn wat makkelijker te begrijpen en andere weer wat moeilijker. Ze zijn verschillend. Maar in mijn reeks kom ik vandaag bij een ontmoeting waarvan ik in eerste instantie dacht, nee hè, hier heb ik eigenlijk geen zin in. En ik werd daar in bevestigd door een aantal commentaren die ik dan lees bij de voorbereiding van de preek. En er waren meer commentatoren die allemaal zoiets hadden van, nee, dit is het niet. Die gelukkig moeite, net als ik, hadden met deze geschiedenis. De reactie van Jezus op wat er gebeurt, komt in eerste instantie nou niet erg fijnzinnig over. Het streek mij gewoon weg tegen de haren in. Hè? Nee. Laten we het stukje maar lezen. Het is een hele korte. De meeste ontmoetingen heb ik echt 3, 4 sheets nodig aan tekst. Maar dit is een hele bekende ontmoeting, maar het is maar een heel klein stukje. Het is ook maar heel kort. Het zijn maar 4 versen. We gaan het maar eens lezen. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze me moet helpen. De Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je te veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Hele bekende woorden, een hele bekende geschiedenis. Het zijn ook woorden die nogal eens aangehaald worden in pastorale settings of als ze elkaar adviserend willen toespreken. Maar doen we dat dan altijd op de juiste wijze en met het juiste, in de juiste context? Er staat heel nadrukkelijk dat Jezus gastvrij werd ontvangen en wel door Martha. Jezus kende Martha, Jezus kende haar zus Maria en hij kende hun broer Lazarus, die Jezus uit de dood heeft opgewekt. We weten eigenlijk van deze geschiedenis of Jezus alleen was. Of dat hij met een paar discipelen, of misschien met heel zijn discipelscharen te gast was. Alle 12. Maar wanneer je in die cultuur, in die tijd, gastvrij was naar mensen, dan stond de gastvrijheid op een heel hoog niveau. Dan werd er gegeten, dan was er een maaltijd en dan was een boterhammetje met pindakaas niet voldoende. Nee, er moest gekookt worden, er moest bereid worden, er hingen dingen aan het spit. En thuisbezorgen deden ze ook niet. Dus Martha die deed haar uiterste best. En ze was voortdurend bezig met bakken en braden en koken en bedienen en enzovoorts enzovoorts. En zus Maria zit op de luie krent. Om uit je vel te springen. En wanneer Martha vervolgens in Jezus een bondgenoot hoopt te hebben, krijgt ze van hem nota bene ook nog eens de deksel op haar neus. Mijn eerste gevoel toen ik dit las was van, Heer, dat had wel wat genuanceerder gemogen. Dat had wel wat herderlijker gemogen. En bijna had ik deze preek dan ook de titel Stank voor Dank gegeven. Maar zoals gewoonlijk moeten we dit tafereel van verschillende kanten bekijken. En daarbij speelt heel veel de tijd, de cultuur, de plaats in Jezus' bediening, de karakters van de mensen. En dat wil ik met jullie even langslopen. Sven, ik heb het gevoel dat ik een klein beetje in een echoputje sta. Kan dat te maken hebben met de monitor die hierachter staat? Of sta ik verkeerd ten opzichte van de boksen? Dan ga ik gewoon wat naar achter staan. Als dat kan voor het beeld. Ja, oké. Okay. Goed. We zien 2 vrouwen. 2 karakters. 2 manieren van reageren op situaties. En we hebben dat ook al gezien in die geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Terwijl Lazarus dood ligt opgebaard, horen ze dat Jezus onderweg is naar ze toe. Maria blijft treuren bij de dode Lazarus. Maar Martha gaat Jezus tegemoet. Martha loopt naar Jezus toe In de verte ziet ze hem aankomen en ze spreekt hem aan met: als u hier geweest was, dan was Lazarus niet overleden. Zo, daar staat een vrouw die aan de ene kant het geloof heeft in wat Jezus kan, die het geloof heeft in wie Jezus is, maar die aan de andere kant ook wel even haar zegje gedaan wil hebben. Je ziet bijna het opgeheven vingertje als Jezus aanspreekt. Van: als u hier geweest was, dan was het niet gebeurd. Waarvan akte? Martha, de vrouw van actie. En het is dan ook Martha die Jezus gastvrij heeft uitgenodigd in deze geschiedenis. Deed me een beetje denken aan Petrus en Johannes. Als het over de discipelen gaat. Martha is iemand met hart op de tong, opgestroopte mouwen, we gaan er tegenaan. En Maria is meer de contemplatieve, degene van het stil luisteren naar de Heer. In die tijd, Jezus is op weg naar Jeruzalem voor de laatste keer. Jezus gaat naar Jeruzalem om gekruisigd te worden. Hij heeft net 72 discipelen weggestuurd op een soort stageopdracht. En zij gaan en ze verrichten wonderen en tekenen in zijn naam en ze komen bij hem terug, hevig onder de indruk van wat er allemaal is gebeurd. Wauw. Daarna komt er een schriftgeleerde met een vraag over: wie is mijn naaste? En dan krijgen we die overbekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En vlak voordat Jezus Jeruzalem bereikt, komt hij door Bethanië en wordt hij uitgenodigd door Martha. Wanneer we kijken naar wat Jezus net gedaan heeft met de uitzending van die 72 en het onderwijs over de Samaritaan, dan zie je dat dat heel consistent is in alles wat hij doet in heel zijn bediening. Jezus spreekt een geloof waarin de daad bij het woord wordt gevoegd. Het zou een Rotterdammer kunnen wezen. Geen woorden, maar daden. Oftewel in heel plat Rotterdams, niet lullen maar poetsen. Jezus geeft onderwijs over het koninkrijk van God en hij laat daarbij tegelijk zien wat dat koninkrijk teweeg kan brengen door wonderen, door genezingen, door bevrijding. Hij toont hoe je mensen kunt liefhebben als jezelf door de mensen die met de nek worden aangekeken te behandelen op een manier waarop ze weer in hun ware identiteit worden hersteld. Dat houdt ook in dat hij niet onder de indruk is van schijnheiligheid. Want dat openbaart hij op een heel directe wijze. Met andere woorden, Jezus is de laatste die zal oordelen over hard werken. Dat mensen zich inzetten voor anderen, naastenliefde tonen, gastvrij zijn. Jezus is de laatste die dat zal veroordelen. En als we goed kijken, dan zegt hij ook niet tegen Martha dat ze hem niet had moeten uitnodigen. Hij zegt niet dat ze niet hoefde te koken. Jezus zegt niets over wat Martha gedaan heeft. Maar wat zit er dan achter die woorden? Die in eerste instantie misschien lijken op een veroordeling van Martha's gedrag, van haar daden. Zoals ik wel eens eerder gezegd heb, is het niet alleen belangrijk te kijken naar wat Jezus doet en zegt, maar ook naar wat hij niet doet en niet zegt. En te kijken hoe zich dat verhoudt tot de rest van zijn bediening en zijn onderwijs. Eerlijk gezegd denk ik dat de klank van de woorden zoals die bij mij binnenkwamen, de klank erg bepaald is door de eerdere preken die ik erover heb gehoord, door mijn opvoeding, door de Nederlandse cultuur waarin ik ben opgegroeid en door de overgevoeligheden die ik in de loop van de tijd heb opgelopen. Dat filtert als het ware de klank waarmee die woorden bij mij binnenkomen. Want als we goed lezen, veroordeelt Jezus Martha. Ik denk het niet. Goed beschouwd onderwijst hij haar. Martha wil dat Maria terechtgewezen wordt door Jezus. En dat vraagt ze niet. Nee, ze denkt dat ze Jezus de opdracht kan geven. Heer, zeg haar dat ze ook haar handen eens uit de mouwen steekt. En zo beschouwd is de reactie van Jezus eerder respectvol naar Martha. Want hij had natuurlijk ook iets kunnen zeggen in de trant van: wie denk jij wel niet dat je bent dat je mij denkt te kunnen bevelen? Of heb eens wat meer consideratie voor de situatie van je zus? Dan zou het pas echt pijnlijk geworden zijn. Maar in plaats daarvan wijst Jezus Martha op een dieper liggend probleem. Jezus zegt helemaal niets over wat ze doet. Geen kwaad woord over het koken. Geen kwaad woord over het eten wat bereid wordt. Geen kwaad woord over het bedienen dat ze maar doet. Dat ze constant heen en weer loopt tussen de keuken en de woonkamer. Jezus wijst niet op wat ze doet. Maar hij waarschuwt haar voor het waarom dat ze dat doet. Martha, Martha. Je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. En als we die woorden goed bekijken in de grondtekst waarin het geschreven is, dan gebruikt Jezus woorden die staan voor heel erg gebukt gaan onder grote zorgen. Zo groot dat het beangstigend grote zorgen zijn. Ze gaat eronder gebukt. Er drukt als het ware een zwaar juk op de schouders van Martha. Een juk dat niemand erop heeft gelegd en zeker Jezus niet. Een juk dat er alleen is opgelegd door Martha zelf. Waarschijnlijk is dat mede het gevolg van haar opvoeding, of de geestelijke of sociale opvattingen. Maar ze gaat eronder gebukt en dat wijst Jezus aan. Omdat dit een juk is dat er niet hoort. En het is een juk dat Jezus er niet op heeft geplaatst. Oké, de tekst ligt natuurlijk voor open doel. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zul je werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus' onderwijs is consistent. Jezus helpt Martha om zichzelf beter te begrijpen en de zaken die haar voordrijven maken haar als het ware tot slaaf. Mooi als je een aanbidding kunt eindigen met I'm no longer a slave of fear. Want Martha was een slaaf geworden van het juk die ze zelf op haar nek had gelegd. Werken, hard werken, dat kan een uiting zijn van liefde. Maar hard werken kan ook een middel worden om liefde van een ander op te eisen. Het werk wordt dan een inspanning om de liefde van andere mensen te verdienen, maar wanneer dat niet wordt beloond, is boosheid de tegenreactie. En die reactie die zie je bij Martha. Haar werken wordt niet gezien en hij wordt boosheid. Ik heb het al eerder gezegd, niet wat je doet, maar waarom je het doet, toont wie je bent. En het is ook heel duidelijk het waarom dat Jezus aanspreekt en niet het wat. Jezus spreekt niet wat ze doet aan, maar het waarom. Hij brengt boven wat haar drijft. Hij brengt boven wat haar tot slaaf maakt. Door die zorgen, door dat juk, kun je zomaar missen wat er werkelijk om je heen gaat. Wat er werkelijk om je heen gebeurt. Je kunt de stem van de Heer gaan missen in je leven. Zijn leiding ervaren, zijn bemoediging, zijn bevestiging, zijn woorden, jij bent mijn geliefde kind, zijn troost, zijn waarschuwingen, noem het maar op. Je kunt het gaan missen door de zorgen die als een juk op je schouder liggen. Was wat Martha deed fout? Was wat Martha deed zondig? Nee, absoluut niet. Maar er is meer. Er is beter, er is belangrijker. Wat zegt dit kleine Bijbelgedeelte, deze ontmoeting van Jezus, ons nou vandaag? Mis je zegeningen? Mis je leiding? Of een van die andere dingen die de Heer in jouw leven wil geven door te veel zorgen? Of door een andere vorm van juk? Mis je die dingen die de Heer voor je klaar heeft liggen? Word het dan meer als Maria? Doe alleen de dingen die de Heer van je vraagt. Loop hem niet voor de voeten. En neem tijd om naar hem te luisteren. Neem tijd voor zijn woord, de Bijbel. Neem tijd voor je relatie met hem. Zodat je niet mist wat hij je geeft. En vind je het woord nemen voor jezelf lastig? Oké. Geef hem je aanbidding. Geef hem je tijd. Geef hem een luisterend oor. Geef hem een gehoorzaam hart. En of je nu neemt of geeft, ga dan pas van daaruit aan de slag in gehoorzaamheid. Er komt nog een tekst voorbij. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten, wat je zult drinken. En jullie moeten ook niet zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie, Vader, weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever eerst zijn koninkrijk en die andere dingen zullen je daarbij gegeven worden. Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. Zoek eerst het koninkrijk van God. En waar jullie schat is, daar zal jullie hart zijn. In gesprekken, in pastorale settings, is het natuurlijk goed bedoeld om tegen elkaar te zeggen dat we ons niet zo druk moeten maken. Dat we niet zo druk bezig zijn met allerlei dingen. Maar we laten elkaar in de kou staan wanneer we niet samen met mensen op zoek willen gaan naar het waarom van hun zorgen. Het waarom van wat ze allemaal doen. Samen zoeken naar wat mensen voordrijft, welk juk erachter zit. En pas van daaruit dat juk gaan slopen. En dat noemen we dan bevrijding. Dat is wat de Heer wil geven en wat hij aanspreekt bij Martha. Ik wil het even samenvatten. Jezus veroordeelt Martha niet omdat ze een goede gastvrouw probeert te zijn. Maar ze is uit het oog verloren waarom ze eigenlijk bediende. Jezus toont haar hoe ze onder een zelf opgelegd juk van zorgen leeft. In leven met de Heer en in relatie met hem zijn het luisteren naar zijn stem en daden even belangrijk. Maar deze ontmoeting toont het belang van het luisteren naar Jezus. Als echte leerling van Jezus toont Maria dat hij veel meer geestelijk voedsel te bieden heeft dan zij of Martha hem gastvrij kunnen bieden. Het gaat daarbij om het stellen van de prioriteiten. En Jezus sluit daarom niet voor niets af met: er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Jezus onderstreept daarmee een van de fundamenten om zijn volgeling te zijn. Namelijk naar zijn woord luisteren, het woord overwegen en daarna ernaar handelen. Amen. Misschien goed om een momentje van stilte te hebben. Even naar binnen te kijken. En je zou